gaan zo meteen lezen uit Psalm 84, maar eerst gaan we met elkaar zingen. Uit Psalm 17, het derde en het achtste vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heiligt voor. Ik roep u aan, ik blijf op u wachten, omdat ge, o God, mij altoos redt. Hij luister dan naar mijn gebed en neig uw oren tot mijn klachten. En het achtste vers, maar het blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Psalm 17, vers 3 en vers 8. Ik zet mijn treden in uw spoor, omdat mijn voet niet uit zal glijden. Samen luisteren naar het heilige woord van God. Psalm 84. Voor de opperzangmeester op de Gittit een psalm voor de kinderen van Korach. Hoe lieflijk zijn uw woningen, o Heere der Heerscharen. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des Heeren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Zelfs vindt een mus een huis en de zwaluw een nest voor zich waar zij haar jongskens legt. Bij uw altaren, Heere der Heerscharen, mijn koning en mijn God. Wel gelukzalig zijn zij die in uw huis wonen. Zij prijzen u gestadiglijk, Sela. Wel gelukzalig is de mens wiens sterkte in u is, in welker hart de gebaande wegen zijn. Als zij door het dal der Moebezi-bomen doorgaan, stellen zij hem tot een fontein. Ook zal de regen hen gans rijkelijk overdekken. Zij gaan van kracht tot kracht, een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. Heere, God der Heerscharen, hoor mijn gebed. Neem het ter oren, o God Jacobs, Sela. O God, ons schild, zie en aanschouw het aangezicht uws gezalfden. Want één dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Ik koos liever aan de dorpel in het huis mijns Gods te wezen, dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. Want God, de Heere, is een zon en schild. De Heere zal genade en ere geven. Hij zal het goede niet onthouden degenen die in oprechtheid wandelen. Heere der Heerscharen, welgelukzalig is de mens die op u vertrouwt. Laten we samen vragen om een zegen. Heer Almachtige, Heilige God in de hemel, het is beter in uw bond Gods woning te zijn, beter een dorpelwachter te zijn, daar waar uw woord open gaat, dan te zijn in de tender goddeloze. Wij belijden u, Heer, het is beter om onze oren te leggen bij uw woord, dan bij de woorden van deze wereld. En daarom danken wij u, ootmoedig Heer, dat u gegeven hebt dat het belangrijkste van vanavond weer heeft mogen plaatsgrijpen. Uw woord ging open. Uw godsgetuigenis klonk. De echo van eeuwen, eeuwen Gods woord klonk ook nu, vandaag, in deze wereld. O Heer, wij danken u van harte dat u dat Gods getuigenis nog doet uitgaan tot aan de einden der aarde, tot de laatste der dagen. Wij danken u ootmoedig, Heer, dat u ons verwaardigt om zo met elkaar uw woorden te horen, want u zegt het dat uw stem daarin doorklinkt en die ze gehoord hebben zullen leven. O dierbare Heilige Geest, wil dan vanavond komen. En wilt u zich paren aan dat woord, opdat we uw stem zouden mogen horen, o lieve Heer Jezus Christus. Onze ziel bezwijkt van sterk verlangen. Ons hart roept uit tot God die leeft. Doe ons uw stem horen. Spreek tot ons van vrede. Zeg het eens in ons geween, Heere. Ik ben uw heil alleen. Zeg het eens, Heere, in ons verzondigde leven. Zeg het eens in ons moedeloze bestaan. Zeg het eens in onze bange klacht dat u dezelfde bent gisteren en heden en tot in alle eeuwigheid. Doe onze harten het dan vanavond als vrucht op uw woord uitzingen. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op uw onfeilbaar woord. Heere, zo wacht het alles op u. Geef ons dan uw kracht in onze zwakheid. Open onze lippen, Heere. Neem een kool van het altaar en roer onze onreine lippen aan. Zet ons vanavond in de vrijheid. Doe het verlangen, de liefde van Christus dringen, om ook deze avond de zielen te bidden. Laat u met God verzoenen, om ook vanavond de zielen van uw volk te troosten. Doe ons ook vanavond hen toeroepen dat haar strijd vervuld is, dat ze dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. O Heere, help ons toch, denk aan de kinderen die opgekomen zijn. Wil ook in hun harten werken, Heer. Als we onze gedachten laten gaan over de tijd waarin zij opgroeien. Vele zonden, vele verleidingen die op hen afkomen. O Heer, bind ze al nu in hun jonge leven aan uw zegenwagen, alstublieft. Kom dan vanavond, Heer Jezus. Bestijg nog eens het witte paard. Leg nog eens pijlen op uw boog en schiet ze nog eens af. In de harten van de vijanden. Opdat ze zouden neervallen, verloren, verloren. Voor eeuwig verloren en zo in uw armen mogen vallen. Behouden, behouden. Voor eeuwig behouden. Hoe zalig zal dat zijn. Heere, gedenk ons dan. Neem alles weg wat hindert, Heere. U weet het wel. Wij werpen ons op u, die het beloofd hebt. Dat u met ons zult zijn tot aan de einde der aarde, tot aan de einde der dagen. Om Jezus wil. Amen. We hadden gedacht om vanavond weer verder te gaan met de christenreis van Bunyan. De 19e lezing. Vorige keer hebben we wat meer aandacht geschonken aan Pinksteren. Waardoor de christenreis wat is blijven liggen. Dus we gaan vanavond weer verder waar we de vorige keer gebleven zijn. We hebben de laatste keren met elkaar nagedacht over de eerste stappen die Christen gezet heeft op de weg na ontvangen genade. En ik wilde vanavond beginnen eigenlijk met een vraag. In het bijzonder aan de kinderen, maar geldt voor ons allemaal. Zou je een nieuw hart willen hebben? Zou je de Heere willen vrezen? Zou je bekeerd willen zijn? Ik zou me zo kunnen voorstellen dat de kinderen en ook de volwassenen zeggen, ja, dat zou ik wel graag willen. Of misschien, dat ben ik al. Ik zou me kunnen voorstellen dat de kinderen denken, ik zou best wel graag bekeerd willen worden, maar als ik terugdenk aan die lezingen die we hebben gehad, hoe Christen uit de stad Verderf is getrokken, hoe hij met een pak van zondige bogen heeft gelopen, hoe hij in een poel van modder is gevallen, hoe hij daar bij de Sinaï is gekomen onder de donder van de wet. Toen ik hoorde hoe hij uiteindelijk bij de poort kwam en dat daar een kasteel was van Beelzebul die pijlen afschoot op degene die tot de poort wilde naderen om te kloppen. Ik zou me kunnen voorstellen dat de kinderen denken, ja, dat is eigenlijk geen aangename weg. Ik wil wel graag bekeerd zijn, maar zo'n weg zo te moeten gaan, zo'n bekering te moeten ondervinden, zo gebukt te moeten gaan onder zonde en schuld, dat zie ik eigenlijk niet zo zitten. Dat lijkt me onaangenaam en dat is natuurlijk ook zo. Misschien denkt er een kind, maar gelukkig vanavond zijn we al wat verder in de christenreis. Dat ligt al achter Christen. En hij is al bij het kruis geweest en zijn zondepak is van zijn rug afgevallen. En misschien denkt een kind wel, of een volwassene, nu zal het wel zijn, nu stap ik rustig aan. Ik treed een effe baan. Nu is het zalige leven aangevangen van het kindschap Gods nu. Ja, nu zullen alle dingen medewerken ten goede die naar zijn voornemen geroepen zijn. Ja, bekeerd worden, nou ja, dan bekeerd zijn. Ja, ik heb eens gehoord van een dominee die zei, kinderen, het is zo heerlijk om de Heere te dienen en om de Heere te vrezen. Dus ja, dat zou ik wel graag willen. En als je dat ook vandaag de dag zo wat om je heen kijkt ook, misschien is het ook wel u ter oren gekomen. He, dat er weer een eeuw jongerendag geweest is. En als je die beelden dan ziet van stralende mensen die helemaal opgaan in het lofprijzen van de Heer. En dansende en springende mensen. Als ik terugdenk aan een paar jaar geleden dat talloze jongeren met zo'n bandje om de pols liepen. Met van die letters erop. WWJD. What would Jesus do? Wat moet ik doen? Hoe moeten we leven? Wel zoals de Heer Jezus het deed. En die theologie van navolging. Hoe kan ik meer en meer op de Heer Jezus lijken? Ja, dat was best aangenaam eigenlijk. En je hoeft maar op YouTube zo wat in te typen. Een hedendaagse populaire spreker op te zoeken. Die op evenementen spreekt of in kerkdiensten. En je hoort van een welvaartsevangelie. Dient de Heer en je wordt rijk. Bekeer je en alle dingen zullen je toegeworpen worden in grote mate. Je zult een heerlijk leven hebben. Ja. En ziekte en armoede en treurigheid. Ja, dat zijn dingen Ja, hoef je eigenlijk niet eens te hebben. Dat is wie met Christus wandelt, die zal een gelukkig leven hebben. En we horen de zang misschien al aanheffen. Hè? Ik wandel in het licht met Jezus. Ja, nou zo. Als we vanavond verder gaan met de christenreis, dan ontmoeten we precies het tegenovergestelde. Precies het tegenovergestelde. In het boek wat ik dan doorlees, daar stond boven, de pericoop die we vanavond dan zo wat willen doorwandelen, de heuvel moeilijkheid. Moeilijkheid. Dat is niet voorspoed. Dat is niet blijdschap. Dat is geen huppelen, geen zingen, geen dansen. Dat is moeilijk. De heuvel moeilijkheid. Zo zag ik hen allen, christen, formalist en ijdele eer, weet u nog, die we de vorige keer over de muren zagen klimmen, voortgaan tot aan de voet van de heuvel moeilijkheid. Direct wil Bunyan ons vanavond laten zien dat bekeerd worden, wedergeboren worden, gaat door een weg van weeën heen. Maar zalig worden, ofwel ingaan door de enge poort van de hemel, is een weg van moeilijkheid. Is een weg van grote, grote strijd. En daarom heeft de Heer Jezus het gezegd, strijd om in te gaan door de enge poort. Want velen, zeg ik u, zullen zoeken in te gaan en zullen niet kunnen. Velen zullen zoeken. Zullen proberen de hemelpoort in te gaan, maar zullen niet kunnen, want de poort is eng, heel smal. De weg is nauw die tot het leven leidt en weinigen zijn er die dezelfde vinden. Ook in Handelingen 14 lezen we dat. Dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk Gods, de heuvel moeilijkheid. En dan, schrijft Bunyan, terwijl Christen daar bij die heuvel moeilijkheid komt, ziet hij dat daar een fontein was. Onderaan die heuvel moeilijkheid is een fontein. En daar glinstert dwars door de moeilijkheid heen, dwars door de zwarte achtergrond die ik zojuist schilder van die immense strijd die geleverd moet worden om zalig te worden. Voordat Christen daaraan beginnen moet, ontmoet hij eerst een fontein. En ik moest denken aan Psalm 84, daarom lazen we dat met elkaar. Als zij door het dal der moerbeziënbomen doorgaan, stellen zij hem tot een fontein. Deze fontein is Christus. Voordat Christen de heuvel moeilijkheid op moet klimmen, ontmoet hij daar Christus. Als de fontein van het levende water. Voor hij deze moeilijkheid, deze strijd in moet, mag hij zich laven. Mag hij zijn dorst lessen. Mag hij nieuwe moed en nieuwe kracht ontvangen uit Christus. Misschien zit er iemand die dacht, oh, maar ik dacht dat als je bekeerd werd, dat je dan wat kon. En dat je dan moest strijden, dat je dan kracht kreeg en dan zo je is. Nee, dat is een duidelijk teken. Hè? Bunyan tekent dat heel mooi. Christen kan de heuvel niet op als hij niet eerst weer drinkt van het levende water, Christus. En de kanttekeningen in Psalm 84 bij het zevende vers zijn zo kostelijk. Dat u vanavond voorleest en we zouden dan afsluiten, dan heeft u al een zo'n mooie boodschap. Dat is, zeggen de kanttekeningen, degene die door dat moerbeziënbomendal doorgaan, of die heuvelmoeilijkheid opgaan, die houden de Heere voor hun springader. Dat is een ander woord voor fontein. Met de welke zij overvloediglijk verkwikt en gelaafd worden. En hierdoor overkomen zij deze moeilijkheid van de kommervolle reis. Die drinkt van dit levende water, wordt zo bekrachtigd, wordt zo verkwikt, wordt zo gelaagd, dat deze moeilijkheid, deze heuvelmoeilijkheid te overkomen is. En dan zeggen de kanttekeningen of. Het kan ook iets anders betekenen, zeggen de kanttekenaren. Zij stellen het, te weten het dal, of we mogen ook zeggen die heuvel, tot een fontein, alsof de psalmist zeide. Zij vragen naar de dorheid en moeilijkheid van deze heuvel niet, maar zij passeren daardoor met vreugde en goed genoegen niet anders dan of het vol lustige fonteinen was. Weet je wat de kanttekenaren hier zeggen? Deze heuvel is zo moeilijk. Maar wie deze heuvel overgaat, al drinkend van het water des levens, die zal hier geen moeilijkheid en geen dorheid vinden. Hij zal die heuvel zo heerlijk ervaren, alsof die heuvel zelf een fontein was. Begrijpt u dat? Dus kinderen, terug. Zou je nou een nieuw hart willen hebben? Zou je nou de Heer willen vrezen? Nou, heb ik zojuist voorgehouden. Zeg ik, ja, kijk eens, dat is een moeilijke weg. Heel moeilijk om zalig te worden. Heel zwaar. Maar nou zeggen de kanttekenaren van onze geëerbiedigde statenvertalers. Die zeggen, maar wie met Christus de heuvel moeilijkheid opgaat. Daarvoor is het alsof die door een heerlijke fontein gaat. Met Christus verandert die moeilijke heuvel als het ware in een oase in de woestijn. En dan toch, nu stap ik rustig aan. Heel stijl, heel gevaarlijk, moeilijk, maar met Christus toch rustig aan. Ik betreed een effen baan. Met hem wel, maar zonder hem niet. We hoorden zojuist dat niet alleen Christen bij deze heuvel komt, maar ook die twee andere mannen. Die over de muur geklommen waren, die niet wederom geboren waren. Die komen ook aan met z'n drieën. En we zien Christen dus naar die fontein gaan en drinken, maar deze twee andere mannen drinken daar niet van. Je ziet het weer, hè? Wat kostelijk, hoe ben je dat voortdurend tekent, de godsdienst met Christus en de godsdienst zonder Christus. Wel op de weg, maar niet door de poort. Wel bij de heuvel moeilijkheid, maar niet drinken uit de fontein, de welke Christus is. Zij dronken niet, zij keken nog eens even goed en toen zagen ze dat naast die berg, naast die heuvel moeilijkheid, twee andere wegen waren. Allebei de kanten van de berg liep nog een weg. Eén ter linker en de ander ter rechterzijde. Onderlangs de heuvel. Dus je hoeft er niet overheen, maar dan kun je er langs. De opgang, de weg omhoog, heette bezwaarlijk. Moeilijk te begaan. Die andere twee wegen waren makkelijker. Maar Christen drinkt van de wateren des levens en gaat de berg omhoog. En dan begint hij te zingen. Bunyan heeft toen een gedicht gedicht. Ik zal het voorlezen. Heuvel die zo hoog en zo vol zwaarigheden mij nu komt in het oog. Ik meen u met mijn voet in een mannenmoed vrolijk op te treden. Moeite belet mij niet, wel mij het pad ten leven hier zo duidelijk ziet. Wakker nu mijn hart, laat nog moeite, nog smart u ooit flauw te geven. Beter moeilijkheid op de rechte wegen dan vrolijkheid, lustig voortreden naar het eeuwige wee. Gans ontbloot van zegen, Christen zegt, laat mij maar de moeilijke weg gaan. Huppelend van zielenvreugde, laat anderen hun vrolijkheid hebben op de andere wegen, maar die eindigen in het eeuwige wee. En zoals u inmiddels gewend bent, proberen we altijd te zoeken naar de gedachte die Bunyan heeft gehad bij het beschrijven van dit soort metaforen, dit soort beelden. En ik denk dat Bunyan hierbij gedacht heeft aan Psalm 73. In Psalm 73, daar tekent Asaf, de dichter, die tekent ons hoe die wegen zijn voor degene die om die berg heen gaan. Hoort u maar, ten eerste hebben degene die weg gaan vrede. Goddelozen hebben vrede. Dat is een vredevolle weg. Ten tweede hebben ze in die weg geen banden, geen verhinderingen. Er staat in Psalm 73, er zijn geen banden tot hun dood toe. Ze worden in niets belet. Ze worden in niets tegengestaan. Ze kunnen vrij, zonder strubbelingen, tegenslagen, hindernissen die weggaan. Ziet u ze gaan? Vredig, zonder tegenstand, krachtig en fris, zegt Psalm 73. De psalmist zegt, als ik ze zo zie gaan op die weg daar, dat is zo'n comfortabele weg. Ze zijn vrij van kwellingen, vrij van krankheden. Ze hebben geen overbelaste spieren. Ze hebben geen koorts van de oververmoeidheid. Ze zijn fris. Ziet u ze gaan? Vredig. Fris. Zonder enige tegenstand. Zonder moeite. Zelfs zo dat de psalmist zegt, ze zijn niet in moeite zoals de andere mensen. Ze hebben buitengewoon weinig moeite. En omdat ze daar zo weinig moeite bij hebben, raken ze al zachtjes aan steeds tevredener over zichzelf. Steeds hoogmoediger. En daarom zegt de psalmist, de hovaardij omhangt hen als een keten. Ziet u ze gaan? Vrede, voorspoed, krachtig, fris, atletisch. En ze kijken eens om zich heen en achter zich. En wat schieten we eigenlijk al veel op? Het gaat hartstikke goed. En zachtjes aan worden ze steeds hoogmoediger. Steeds trotser. En ondertussen hebben ze natuurlijk genoeg te eten, genoeg te drinken. En daarom zegt de psalmist van Psalm 73, hun ogen puilen uit van vet. En ondertussen, als ze eens mensen tegenkomen die in de weg lopen, dan zegt de psalmist, die mergelen ze uit, die duwen ze aan de kant, maak ruim baan, ik moet er langs. Ik ben niet zomaar iemand. Kom, plaats maken voor mij. En dan zegt de psalmist, en het gaat ze zo voorspoedig, dat het de inbeeldingen van hun eigen hart te boven gaat. Dus ze gaan over die weg en de voorspoed is zo groot, dat ze zelf elke keer verwonderd zijn en zeggen, nou gaat het nog beter met me dan ik me ooit had kunnen voorstellen. Nog meer voorspoed, nog meer rijkdom, nog meer vrienden. Het gaat allemaal zo nog beter dan ik ooit had kunnen denken. Beter dan ik ooit had kunnen dromen. Heerlijk. En als ze spreken, dan spreken ze uit de hoogte, zegt de psalmist. Natuurlijk, wie maakt mij wat? Ja, dan komen ze eens een tobber tegen, iemand die het allemaal niet zo goed kan en die niks te eten heeft en geen geld heeft en geen vrede heeft en geen vreugde. Maar, spreek uit de hoogte. Kijk, mij is, dat is die weg. Het laatste wat de psalmist erover zegt is, het gaat ze zo voorspoedig dat ze menen zonder God te kunnen. En daarom zetten ze hun mond tegen de hemel. Beginnen ze God te tarten. Dat is een God. Dat heb ik helemaal niet nodig. Ik regel het zelf wel. Heeft u ze een beetje gezien zo? Zien gaan zo? Heb ik ze een beetje helder geschilderd? Mag ik tussendoor een vraag stellen? Ging u daar? Was jij daar? Vrede, voorspoed, weinig problemen in je leven, zoveel zegeningen dat je het zelf niet eens kan begrijpen, zoveel rijkdom dat je het zelf niet eens had kunnen bedenken. Bent u het? Dacht u tot nu toe dat dat Gods zegen was? Dacht u tot nu toe dat dat Gods goede gunst was over uw leven? Dat u niet over een heuvel moeilijkheid hoeft. Heeft u nooit gelezen in de Heilige Schrift dat God zijn zonen kastijdt? Dat God een ieder kastijdt die aanneemt? Als u niet gekastijdt wordt, als u niet beproefd wordt in het leven, is dat geen goede zaak, geen goed teken. Maar misschien willen de kinderen nog wel graag weten. En waar eindigt dat dan met deze mens? Maar daar heeft de psalmist in Psalm 73 ook een hele duidelijke boodschap over. Hij zegt, toen ik op hun einde merkte, aan het eind van die mooie weg en dat mooie leven en dat frisse, krachtige bestaan, zet God hen op gladde plaats. Want u begrijpt wel, hè? Die weg die ze gaan, dat is geen weg op de rots. Dat is een weg laag. En de psalmist zegt, dan komen ze op enig moment op gladde plaatsen, glibberige, modderige, blubberige plaatsen. Als het moeilijk wordt in het leven bij ze, komen ze erachter, maar ik heb eigenlijk helemaal geen fundament. Ik had wel meewind, maar geen fundament. En dan wordt het modderig, glibberig, gij doet hen vallen in de verwoestingen. Dus het ziet er zo prachtig uit, als in een film gaan ze daarheen, zegt de Bijbel. Als in een beeld gaan ze daarheen. En ineens struikelen ze. Ze vallen in verwoesting. Als in een ogenblik tot verwoesting. Ze nemen een einde, ze zijn er niet meer. En ze worden er niet van verschrikkingen. En dat gaat zo onverwacht, zegt de psalmist, dat het is als een droom waarin ze opeens ontwaken. Ineens blijkt heel hun bestaan, al hun voorspoed, niets te zijn. En dan komen ze in een staat van verwoesting. En ik heb wat na zitten zoeken. En als je dan kijkt in de King James versie, de Engelse Bijbel, daar wordt het woordje destructie gebruikt. En dat heeft een diepe betekenis in dit geval. Het is een situatie van ontreddering. Ziet u dat voor zich? Hoe ziet u dus gaan, hè? Rechte rug, vol voorspoed. Wat om zich heen kijkend, uit de hoogte sprekend. Wie in de weg loopt moet aan de kant, want ik kom eraan. Wie maakt mij wat? Uiteindelijk zo vol hoogmoed dat ze God zelf starten. En ineens, als in een ogenblik, in een staat van destructie, in een staat van ontreddering. Ineens beginnen ze te beven en te sidderen. Ineens raken ze in paniek, troosteloos, verslagen. Opeens hebben ze niets. Dat zien we in de Bijbel, hè? Onder andere bij Nebukadnezar. Bij andere voorbeelden, mensen van zeer grote statuur. En ineens aan de wand, mene, tekel, upasim. Gewogen, en te licht bevonden. En dan gaan die knieën van die hoogmoedige man als rietjes heen en weer. Ze klapperen tegen elkaar aan van siddering, van vrees, van benauwdheid, destructie. Ik heb niets meer. Wat moet ik doen? Dat is het einde. Dat is het einde. Van wandelen zonder fundament. Dat is het einde van het heerlijke leven. Dat is het einde van het plukte dag. Dat is het einde van u en van mij. Als ik niet bereid ben om het kruis op me te nemen en Christus te volgen, de heuvel moeilijkheid op. Dat is het lot van allen die niet bereid zijn om met Christus te sterven. Die niet bereid zijn om de doding van Christus iedere dag in zich om te dragen. Dat is hun lot. Dat is uw lot en mijn lot. Als we niet bereid zijn alles te verlaten en hem te volgen. Dat is het lot van de rijke jongeling. Ga heen. Verkoop alles wat je hebt. Volg mij. Toen keek ik, zegt Bunyan, Christen na om te zien hoe hij de heuvel opging. En ik bemerkte dat het eerst gemakkelijk ging. Net bemoedigd, net gelaafd aan Christus. gemakkelijk de berg op, alleen steeds moeilijker. En tenslotte kroop hij klauterend op handen en voeten, zo stijl, zo gevaarlijk. En dan, ik ga wat dingen kort aanstippen om door te gaan. Als christen moe wordt, als het eigenlijk niet meer gaat, ontmoet hij daar een prieeltje. Moet u thuis maar nalezen. Dus eerst gelaafd door Christus. En dan, als het niet meer gaat, een prieeltje. Even uitrusten. Even uitrusten aan de borst van Christus. Even de boekrol uit de jas. Even lezen Gods beloftenissen. Ze zullen niet haar vervulling missen. Even lezen wie God is. Even lezen wat hij beloofd heeft. Even lezen bemoedigingen. Even lezen wie volhard tot het einde toe zal zalig worden. Even. In het prieeltje. Nou, u weet het allemaal, hè? U kent het wel. Hij valt daar in slaap, daar slaan we voor nu over. Maar toch. En dan nadert hij het paleis Zieligheid. Zij komt daar zo wat bovenaan die berg. En dan nadert hij een statig paleis, sierlijk geheten. Ik zal daar een stukje van voorlezen. Recht voor hem, juist aan de kant van de goede weg. Ik bemerkte dat Christen met spoed voortging, in de hoop om daar een nachtverblijf te vinden. Maar, toen hij nog niet ver gevorderd was, kwam hij op een zeer nauwe doorgang. Omtrent 200 passen aan de kant van de portierswoning. En ik zag, toen hij nauwkeurig voor zich uitkeek, dat hij twee leeuwen zag op de weg. Nu zie ik, dacht hij, de gevaren die mistrouwen en vreesachtig teruggedreven hebben. Want dat hebben we even overgeslagen, maar terwijl hij daar aankomt lopen, komt hij twee mannen tegen. Mistrouwen en vreesachtig, en die raden hem aan om niet verder te gaan, want er zijn leeuwen en zij gaan terug. De leeuwen nu waren geketend, ze lagen aan een ketting, maar dat zag hij niet. Zeer bevreesd geworden begon hij te denken of hij niet terug moest gaan en hen moest volgen. Mistrouwen. Want hij zag niets anders tegemoet dan de dood. En dan weer, hè? Dan staat Christen daar en hij weifelt. Moet ik doorgaan? Word ik verslonden? Of moet ik teruggaan? En terwijl hij daar twijfelt, zien we weer de liefde van Christus voor zijn volk. Maar de portier op de muren van dat paleis staat een portier. Zoals de Heer het gezegd heeft, hij tegen Ezechiël, ik heb u tot een wachter gesteld. God heeft daar weer een dienaar op de muur gezet en die ziet daar een christen staan en twijfelen en benauwd zijn. En hij bemerkte dat Christen stil stond. Hij bemerkte dat hij van zins was om misschien wel terug te keren. En toen riep hij hem toe, is uw kracht zo klein? Mooi, hè? Precies op het goede ogenblik komt daar weer zo'n dienaar. Die zegt van Gods wegen, is je kracht te klein? Is je kracht zo klein? En dan de bemoediging. Vreest deze leeuwen niet, want ze zijn geketend. En ze liggen hier alleen maar, moet u horen, om het geloof waar het aanwezig is te beproeven. En om hen die het niet hebben te ontdekken. Dus dan liggen twee leeuwen. En Christen komt aanlopen. En degene die het waarachtige geloof hebben, gaan door. En degene die een tijdgeloof hebben, zoals de Heer Jezus dat, met de gelijkenis van het zaad, ons duidelijk heeft laten zien, die gaan terug. Maar u ziet hier dus wel, dat ook degene die het ware geloof hebben, wel door het woord van God bemoedigd moeten worden. Ziet u het? Blijf midden op de weg. En geen kwaad zal u bejegenen. Toen zag ik dat hij al bevende voortging, uit vrees voor de leeuwen, maar hij gaf ook goed acht op het onderricht, op het onderwijs van de portier. Hij hoorde de leeuwen ook wel brullen. Nou, heb u wel eens een leeuw horen brullen? Wel eens in de dierentuin een echte leeuw horen brullen? Ontzaggelijk. Hier twee leeuwen. Vlakbij. Allebei de kanten. Ontzaggelijk brullen. Maar ze deden geen kwaad. En daarom klapte Christen in de handen en liep juichend voort totdat hij bij de portier kwam. Tot wie hij zeide: Mijn Heer, wat is dit voor huis? Zou ik hier deze nacht kunnen logeren? De portier antwoordde: Dit huis is hier gebouwd door de Heere van de Heuvel, die het stichtte tot gerief en bescherming van de reizigers. We ontmoeten hier Christen die bij de paleis sierlijkheid komt. Nou, heeft u enig idee wat de betekenis van het paleis sierlijkheid is? Wat zou Bunyan ons hiermee hebben willen leren? Ik denk dat Bunyan ons wil leren dat dit de kerk is. De gemeenschap der heiligen. De sierlijkheid is een naam voor Gods huis, zegt de psalmist. Toch? Dus hij komt, hij is bij het kruis geweest, hij is met Christus verenigd, zijn schuld kwijtgeraakt, hij is de weg opgegaan. En op de weg ontmoet hij de gemeente. De gemeenschap der heiligen. Door de Heere van de Heuvel gegeven. Wat heerlijk, hè? Als er een kerk mag zijn. Wat heerlijk als er een gemeente mag zijn. Tot veiligheid, tot gerief. Tot bescherming van de reizigers. Wat fijn als er een gemeente mag zijn waar Gods kinderen samen mogen komen. Gemeenschap der heiligen beoefend mag worden, waar het veilig is. Maar voor u bij die gemeente komt, moet u nog heel even opletten op die twee leeuwen. Dat heeft inderdaad een beproevende functie, hè? Een geloofsbeproeving. Maar nog iets, moet u goed onthouden. Om de ware kerk zult u altijd de duivel vinden die rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Dus wie toegang heeft gevonden tot de ware kerk van Christus, zal altijd ondervonden hebben dat de duivel dat heeft willen weerhouden. Sterker nog, dat lidmaatschap van de waarachtige kerk, hoewel die op aarde altijd onvolmaakt is, zal een aangevochten, een bestreden lidmaatschap zijn. Het is ook wel opmerkelijk, hè? Wil ik u meegeven. Moet u niet kwalijk nemen, hoor. Maar hier is als het ware de toegang tot de kerk, is de beproeving van het geloof. Toch? Ze konden toch alleen bij die paleis sierlijkheid komen als dit tussen die leeuw was doorgegaan. En daar haakten toch alle tijd gelovigen af, of niet? Wie ging er alleen tussen die leeuwen door? Wie kwamen er alleen bij de kerk? De ware gelovigen. En dan ziet u het. Toetreding tot de ware kerk is een zaak van waarachtig geloof. Is een zaak van waarachtige geloofsbelijdenis. Is geen zaak van een algemene belijdenis van het geloof. Is geen zaak van een algemene belijdenis van de of een waarheid. Toetreding tot deze kerk is een zaak van waarachtig geloof. Nou, dat ziet u ook wel. Daar bent u misschien nu nog niet met me eens, maar dat zullen we wel zien als we verder gaan. Want als hij daar komt in die stad, zielijkheid. Ik moet nog maar eens nadenken over die naam. Hè? Sierlijkheid. Dat de kerk van God een sieraad behoort te zijn. Maar goed, dat laat ik nu rusten. Als hij daar komt, dan, Dan wordt een aantal dingen aan hem gevraagd, hoe hij heet en waar hij vandaan komt enzovoorts. Dus dat is blijkbaar relevant. Wie toetreedt tot de kerk moet kunnen vertellen waar hij vandaan komt. En christen zegt, ik kom van de stad Verderf. Kunt u dat zeggen? Tweede vraag die gesteld wordt, waar bent u naartoe op reis? Wel, zegt christen, naar de hemelstad Sion. Kunt u dat zeggen? En de derde, wat is uw naam? En zegt christen twee dingen. Ik heette genadeloos. Iemand die geen genade had. Maar nu ben ik een christen. Waarom wordt gij een christen genaamd? Waarom? Kunt u dat belijden dat u met lichaam en ziel het eigendom van Christus geworden bent? Dat moet u kunnen belijden. Om als lidmaat toe te kunnen treden tot de kerk. Wel nu, hij ontmoet daar drie vrouwen. Voorzichtigheid, godsvrucht en liefde. Kenmerkend, hè? Dus blijkbaar wordt de kerk van Christus vertegenwoordigd door voorzichtigheid. Die nemen dus niet zomaar alles en iedereen aan. En wil je bij de kerk horen? Fijn hoor. Kom erbij. Nee, voorzichtigheid. Voorzichtigheid beproeft de zaak. Godvruchtigheid en liefde. Nou, dat weer een toetsteen. Zijn onze kerken, onze gemeenten voorzichtig? Godvruchtig. Maar boven alles is er liefde. Terwijl ze daar binnenkomen, terwijl Christen daar binnenkomt en wordt geleid door deze drie vrouwen, nemen ze plaats aan de dis. Ze gaan eten. En daar schildert Bunyan heel mooi hoe het heiligavondmaal functioneert in de kerk. Als gemeenschap der heiligen. Spoedig kwamen vele leden van het gezin hem al aan de dorpel verwelkomen. Zeggende, kom in, gij gezegende des Heren. Dit huis, deze kerk is gebouwd door de Heren van de Heuvel. Opdat zulke reizigers zoals u, komend uit de stad Verderf, gaand naar de stad Sion, onthaald zouden worden. Toen boog hij zijn hoofd en volgde hen in het huis. Ik moet heel veel laten liggen, dat begrijpt u. Maar ook weer zoiets, hè? Het ingaan met een gebogen hoofd. Een nederige gestalte. Ootmoedig. Nadat hij binnengetreden was, zat hij neder. En ze gaven hem iets te drinken. Toen vonden ze het samen goed dat sommigen van hen, terwijl het avondmaal gereed gemaakt werd, een afzonderlijk gesprek met christen zouden hebben. Dat zouden godvruchtigheid, voorzichtigheid en liefde samen doen. Dus hij mag binnen in de kerk. Het heiligavondmaal wordt voorbereid, wordt aangericht, maar eerst nog een afzonderlijk gesprek. Eerst wordt het geloof van christen beproefd, getoetst, want het is een heilig avondmaal. Daar dient een toetsing, een voorbereiding, vandaar ook de voorbereiding spreken, aan vooraf te gaan. En de eerste die een onderzoek instelt is godvruchtigheid. Ze vraagt, wat bewoog u in het begin, om u tot zo'n pelgrimsleven te begeven? Wat was het begin? Wat is er in uw leven veranderd, wat u maakte van een inwoner van de stad Verderf tot een pelgrim? Wat is er gebeurd? En misschien kunt u meedoen. Als u beleidt God te dienen, lidmaat te zijn van de waarachtige kerk, als u beleidt dat uw verlangen is om aan het heiligavondmaal te mogen deelnemen, dan toetst u dan mee. Niet om een kenmerkend verhaal te houden, maar toch laten we ons maar toetsen. Hij zegt, ik woon in stad Verderf en toen kwam het vreselijke geluid mij ter oren, de vreselijke tijding, dat een onvermijdelijk verderf de stad zou treffen. Dat is het eerste. Dus wat heeft mij doen uitgaan uit de stad verderf? In de eerste plaats dat ik hoorde dat een gewis verderf haar overkomen zou. Overtuigd van het oordeel. Dat God de stad gaat vernielen. Als u belijdt een christen te zijn, heeft u in meer of mindere mate dit beleefd. Dat God in uw leven het oordeel werkelijkheid deed worden. Dat u sterven moest. En God moest ontmoeten als u zou blijven wie u was. Tweede vraag. Hoe kwam het dat u uit uw land trekkend nou juist op deze smalle weg bent gekomen? Wel, nu zegt Christen, dat heeft God zo gewild. Want toen ik vrezend te zullen omkomen, ben gevlucht uit de stad verderf, maar niet wist waarheen, kwam daar een man evangelist. En hij wees mij op de enge poort, die ik anders nooit gevonden zou hebben. Als u waarachtig tot God bekeerd bent, bent u niet alleen overtuigd van uw zonde en van de vloek en van het oordeel. Er is een moment in uw leven gekomen dat God zijn dienaren gebruikt heeft om u te wijzen op Christus. Dat er een weg en een middel was om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen, toch? Kwam u ook aan het huis van uitlegger? Vraagt God vruchtigheid. Ja. Bent u onderwezen, wil ze vragen. In de leer die naar de godzaligheid is, want er is geen waarachtig geloof zonder kennis. Bent u onderwezen? Hebt u geleerd de grondbeginselen van de waarheid, van de godzaligheid? Ja, zegt Christen. Ik zag daar vele dingen die mij heel mijn leven in mijn gedachten zullen blijven. En ik laat het nu rusten, maar we hebben dat uitvoerig behandeld. U kunt dat thuis ook nog nalezen. Welke zaken er in het huis van uitlegger allemaal langsgekomen zijn. Wat zag u nog meer op uw weg? Zou ik het zo mogen zeggen? Goed, zegt God vruchtigheid. Het is heel wat hoor. Dat u uit de stad verderf bent gedreven door het oordeel. Het is heel groot hoor dat er een evangelist gebruikt is om u te wijzen op de mogelijkheid van zalig worden in Christus. Zeer groot hoor. Het is ook heel groot dat u heel veel geleerd hebt. Maar is er meer gebeurd? Of was het alles? Zag u meer op uw weg? Ja, zegt Christus. Ik heb gezien, één al bloedend aan het hout. Ik heb Christus gezien aan het hout. En alleen een gezicht daarvan maakte dat het pak van zonde van mijn rug afviel. Want ik zuchtte onder de zware last. En die last die schoot toen naar beneden en viel van mij af. Is dat gebeurd in uw leven? Bent u op Golgotha geweest? Heeft u gezien wat de zonde Christus gekost heeft? Hebt u hem leren kennen? Als uw bloedbruidegom? Hebt u gezien wat zijn wonden zijn die u geslagen hebt? Hebt u gezien wat het recht van God hem heeft gekost? Hebt u gezien dat hij is gestorven? Weet u wat het is? Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Weet u ervan? Dat het zien door het waarachtige geloof op Jezus u van al uw zonden, al uw schulden verloste. Weet u daarvan? Christen gaat verder. Terwijl ik zo stond en op hem zag. Ik kon mijn ogen niet van hem afhouden. Kent u dat? die iets van hem gezien heeft. Wie zich zalig gezien heeft in het Lam. Zou altijd wel op hem willen blikken. Verlangt er daarom zo naar. Dat de dag komt. Dat we hem zullen zien van aangezicht tot aangezicht. Ongestoorde blikken op hem. Terwijl ik zo stond en op hem zag. Zo verschenen mij drie zeer blinkende gestalten. Eén van hen zeide: uw zonden zijn u vergeven. Kent u dat getuigenis? Niet voor iedereen dezelfde woorden, maar de betekenende zaak. Kent u dat? Uw zonden zijn u vergeven. De vrijspraak van de Vader, van de Zoon, van de Heilige Geest. De andere trok mij mijn oude kleren uit en gaf mij de geborduurde mantel, kent u dat? De mantel van de gerechtigheid van Christus is mij omgedaan. Geheel van boven af geweven, als uit de hemel geweven. De mantel der gerechtigheid mij omgedaan, mij omgehangen. Mijn vuile klederen af. Stinkend van de zonde toch. En van de ongerechtigheden. Alle ellende uit mijn leven. Van me afgetrokken. En zijn mantel aangedaan. Die u, zegt hij tegen godsvruchtigheid, mij nu nog ziet dragen. En de derde drukte mij het merk in aan mijn voorhoofd. En gaf mij deze verzegelde rol. En dit zeggende haalde hij deze uit zijn mantel. Kent u dat? Niet mystiek. Of vreemd. Maar wezenlijk. Als u nooit op Golgotha bent geweest. Als u nooit de waarde van het bloed van Christus hebt geleren kennen. Als hij nooit tot uw ziel gesproken heeft. Mijn zoon, mijn dochter. Uw zonden zijn u vergeven. Als er nooit tot uw ziel gesproken is. Ga heen. Zondig niet meer. Als hij nooit tot uw ziel gesproken heeft. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. U zult met mij in het paradijs zijn. Als er nooit woorden van vrede. Nooit woorden van zaligheid van zijn lippen zijn gevloeid tot u. Kunt u geen deelgenoot worden van de kerk? Dat is het onderzoek van godvruchtigheid. Tweede onderzoek, daar komt voorzichtigheid. Een liefdevol geestelijk onderzoek. Weet u waar zij op onderzoekt? Want ja, ik wil het niet verstoren hoor, met verkeerde opmerkingen. Maar kijk eens wat we nou zojuist hebben gehoord. Dat is, laten we zeggen, de verwoording van de bevinding. Als u niet kunt vertellen wat u bevonden hebt, dan hebt u niks bevonden. Zo eenvoudig is het. En toch laat Bunyan ons zien dat dat niet de enige toets is. Want velen zeggen: Heere, Heere, maar zullen toch niet ingaan in het koninkrijk der hemelen, toch? De tweede toets is een toets op de vruchten. Luistert u mee? Voorzichtigheid vraagt: denkt u van tijd tot tijd nog wel eens aan het land dat u verlaten hebt? Ja, zegt Christen. Met grote schaamte en afkeer. En indien ik verlangd had om weder te keren. Ik zou gelegenheid hebben, maar ik begeer een beter vaderland, de hemel. Tweede vraag. Hangen u nog dingen aan, kleven er nog dingen aan u, die u toen der tijd nog beheersten? Och ja, zei Christus. Maar, grotelijks tegen mijn wil. In het bijzonder zijn dat de inwendige vleeselijke bewegingen, waarmee ik evenals al mijn landgenoten zeer veel op had. Ja, eerlijk gezegd, voorzichtigheid, is er nog zoveel van die vleeselijke beweging in mijn hart. Nog evenveel. Nog hetzelfde als die mensen die nog steeds daar wonen. In de stad Verderf. Echt waar, Christen. Maar je hebt toch alles in hem gezien. Je hebt toch gezien wat de zonde hem gekost hebben. Je hebt toch gezien wie God is. Je hebt toch zijn liefde geproefd. En dan toch nog vleeselijke bewegingen in je hart. Ja. Maar tegen mijn wil. Het is er en ik haat het. Snap je? Dat zondige, dat zit er nog in. En het verlangen naar de zonde zit er nog in. En ik verfoei het. Kon ik het eruit trekken? Moest ik de wereld rondlopen om het kwijt te raken, ging ik vandaag op stap. Toch? Was er enig middel om het kwijt te raken? Zeg het me, ik zal het beproeven, want ik haat het. Hetgeen wat ik haat, dat doe ik. Maar denk erom, tegen mijn wil. Hè? Niet denken dat het normaal is dat je bekeerd bent en dan toch heel graag al die zonde doet met heel veel vreugde en blijdschap. Ik heb toch genaamd. Dat is antinomiaans, dat is goddeloos. Maar het zit er wel in. Maar ik haat het. Als ik het voor het kiezen had, zegt Bunyan, zegt Christen. Ik zou begeren nooit meer aan deze dingen te denken. Maar als ik het goede wil doen, dan voel ik dat het kwade mij bijlegt. Eerlijk, hè? Echt eerlijk. En dan zegt voorzichtigheid, hè? Dan gaat het beproeven, hè? Heel mooi. Ondervindt u nou bij tijden niet dat de dingen reeds overwonnen schijnen te zijn, die u op andere tijden weer veel droefheid en verwarring veroorzaken? Zijn er geen momenten in uw leven, Christen, dat u denkt tot uw grote blijdschap, het lijkt wel of die zondelust gedood is. En je dankt God, dank u wel, het is er niet meer. U bent machtiger, krachtiger gebleken dan die zondelust. Is dat er nooit, vraagt ze. Ja, zegt Christen, toch zeer zelden, heel soms maar. Maar als het gebeurt, zegt Christen, zijn het gouden uren van me. Heer, u kunt me geen groter genoegen geven dan mijn boze natuur intoon. Nog een diepere vraag, voorzichtigheid. Weet u ook door welke middelen het dan kwam dat het u bij tijden toescheen dat ze overwonnen waren? Kunt u mij vertellen, Christen, heb u een idee hoe dat nou komt? Dat soms die zonden geen kracht meer hebben. Wat is dat nou? Kun je uitleggen? Ah, dat is ook zo mooi. Echt. Hierdoor voornamelijk, zegt hij. Wanneer ik steeds op de kruis zie. Toch, wat is het toch? Of als ik mijn ogen laat gaan over mijn geborduurde mantel. Uit de hemel geweven, duur betaald, als ik erop zie. Wanneer ik zie in de rol, zegt hij, wanneer ik uw woord lees en uw belofte en uw grote genade. En, zegt hij, wanneer ik overdenk over de plaats waar ik heen ga. Dus, hoe wordt die zonde in haar kracht gebroken als ik zie op het kruis Als ik zie op de mantel der gerechtigheid die hij mij omgedaan heeft. Als ik zie in de rol van zijn Godswoord. En als ik overdenk, bemediteer, bepeins bij dagen en bij nachten. Hoe het zal zijn om bij hem te zijn. Zie, dit alles zal het doen, zegt Christus. En dat is het alleen. Voorzichtigheid vraagt verder. Maar wat maakt u nou zo begeerig naar de berg Sion? Waarom wil je nou zo graag naar de hemel? Vraagt u dat, zegt Christus. Daar hoop ik hem levend te zien. Die ik aan het kruis zag hangen. Bent u een christen? Verlangt u dan om hem te zien? Die dood geweest is, maar die leeft. Verlangt u dan om zijn vriendelijk aangezicht te zien? Zijn ogen die Petrus aanzagen. Waarom nog meer, zegt Gods vruchtigheid. U verlangt ernaar om hem te zien. Wat nog meer? Wel, ik verlang ernaar om ontlast te worden van alle dingen die mij tot op deze dag zoveel schade toebrengen. Weet u, zegt Christen, waar ik zo naar verlang? Om deze tabernakel, dit lichaam der zonde en des doods, dit vlees wat zich der wet Gods niet onderwerpt en het kan ook niet, om het als een tabernakel, als een tent of als een mantel af te leggen. Om het achter te laten. Het zondige vlees. Om u te dienen. Zonder vrees, zonder verhindering. Verlangen naar om daar te wonen bij het gezelschap waar ik het meeste behagen in heb. Herkent u toch wel of niet? Als u nou met Gods kinderen samen bent, hè, dan zeg je wel eens tegen elkaar na zo wat praten. Het lijkt de hemel wel op aarde, toch? En straks, dan is de kerk boven met allen die de Heere lief hebben. Hoeveel kent u er die al heen gegaan zijn, die al vooruit gegaan zijn? Misschien zegt u het, o, wat zal opa, mag ik het met eerbied zeggen, verrast zijn. Dat God zijn gebeden verhoord heeft. Wat zal oma verrast zijn. En wat zullen we de kronen werpen aan de voet van het lam. Dat er eenvoudige gebedjes verhoord zijn. Want om u de waarheid te zeggen, zegt Christen. Ik heb hem lief. En ik ben zo moe van die inwendige ziekte. Inwendige zonde. Daarom verlang ik ernaar om te sterven. En eeuwig uit te roepen, heilig. Heilig. Heilig is de Heere der Heerscharen. De tijd is om, maar ik ga nog heel even verder. Als je het goed vindt, hoor nog even. De liefde. Nu gaat de liefde toetsen. Dus het is groot, hè? U kunt vertellen wat God in uw leven gedaan hebt. U kunt Psalm 116 bevindelijk nazeggen, mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. Dit is in de vruchten kenbaar, u haat de zonde, u haat uw eigen vlees, u verlangt ernaar om bij Christus te zijn. En nu het laatste, de toets der liefde. Liefde vroeg, bent u ook getrouwd? Ja, zei Christen. Ik heb een vrouw en 4 kinderen. Liefde vroeg vervolgens, en waarom bracht u ze dan niet mee? Christen begon te wenen. Ach, hoe graag had ik dit gedaan, maar ze waren ten uiterste afkerig. deze pelgrimsreis te aanvaarden. Maar, zegt de liefde, u had met hen moeten spreken om hen aan te tonen hoe gevaarlijk het is om achter te blijven. Ach, zegt Christen, dat deed ik ook. Ik zei het hun ook. Want God had het mij bekendgemaakt dat onze stad zou ondergaan, maar ik was als jokkende in hun ogen, ze geloofden me niet. Maar, zegt de liefde, heeft u wel gebeden dan tot God? Of hij de raad die u hen gaf om te vluchten zegenen wilde? Ja, zegt christenen, met vele bewegingen. Want u moet weten dat mijn vrouw en mijn arme kinderen mij zeer dierbaar zijn. Maar, zegt de liefde, sprak u dan met hen niet over uw eigen droefheid en over het verderf? Ja, zegt christen, verschillende keren, maar ze konden het niet verdragen. Ze zagen het aan mijn gezicht. Ze zagen mijn tranen. Ze zagen mijn verschrikking. Ze zagen dat ik vreesde voor het oordeel wat boven ons hoofd hing. Maar het was hun niet genoeg om met mij mee te gaan. Maar ach, zegt de liefde. Mooi, de liefde. Wat hadden ze er dan tegen in te brengen? Christen zegt, ach, mijn vrouw was bevreesd om de wereld te verliezen. En mijn kinderen waren bang dat ze het dwaze vermaak van hun jeugd zouden kwijtraken. Het was daarom dat ze me alleen lieten wandelen. Maar, zegt de liefde is eerlijk. Heeft u ze niet verhinderd door uw eigen wandel om mee te gaan? Hebt u ze niet, terwijl u ze waarschuwde, terwijl u ze bemoedigde om mee te gaan, door uw eigen wandel niet afgebroken wat u met uw woorden sprak? Inderdaad, zegt Christen, dat heb ik gedaan. Ik kan mezelf niet prijzen met het oog op mijn eigen leven. Ik ben me van zeer veel gebreken bewust en ik weet dat een mens door zijn eigen wandel veel kan omstoten van wat hij heeft gezegd. Dat is erg, hè? Dat is echt schuld, hè? Als we enerzijds onze kinderen, onze vrouw, onze vader, onze moeder, onze opa's en oma's, vult u maar in, als we andere mensen manen de toekomende toren te ontvlieden en zelf zo leven, dat ze denken, het valt wel mee. Weet u wat ik eens las bij een dominee? Hij zei, weet u wat zo erg is, zegt hij. De meeste predikanten, die kunnen spreken over de hel en over het oordeel. Hij zei, maar ze wenen zelf niet. Waardoor de gemeente denkt, het zal wel meevallen. Toch. Zeg maar een voorbeeld. Opa, oma, papa, mama, vult u maar in. U zegt, bekeer je hoor, jongen, meisje. Belangrijk hoor. Ondertussen leef je voor het geld. Leef jezelf voor het genot. Leef jezelf voor... Ja, moet ik het allemaal invullen, wordt u allemaal boos op. Maar vul u zelf maar in waar u voor leeft. En ik al. En ze kijken ernaar en ze zeggen, papa die zegt dat we geen blijvende stad hier hebben. Maar papa heeft zulke lange heipalen in de aarde geslagen. Papa zegt dat we een stad moeten zoeken die fundamenten heeft. Welke bouwmeester God is. Maar God is, papa is zelf steden aan het bouwen de hele dag. Het zal wel meevallen. Begrijpt u? Wat een ontdekkende vraag, hè, van de liefde. Hè? Stoot je niet zelf om wat je met je woorden neerzet? De liefde zegt inderdaad. Toch inderdaad. Je hebt ze gewaarschuwd. Je hebt ze genodigd om mee te gaan. En ze willen het niet. En inderdaad, zegt de liefde, Kaïn haatte zijn broeder, omdat zijn eigen werken boos waren en die van zijn broeder rechtvaardig. Indien u, uw vrouw en uw kinderen zo hebt gewaarschuwd, hebt u zich vrijgemaakt van hun bloed. Vreselijke woorden. Afschuwelijke woorden. Je vrijgemaakt te hebben van het bloed van de mens. De Heere zegt tegen degene die hij roept, trouwens, dat is het ambt alle gelovigen, zo gij ze van mijnentwege niet zult waarschuwen, zal ik het bloed van uw hand afeisen. En toch hij de liefde kan niet verdragen om mensen te moeten overgeven aan het verderf. En toch is het opmerkelijk, ja, ik kan het haast niet uitspreken. Toch is het opmerkelijk dat dit zinnetje, u hebt uw ziel bevrijd van hun bloed, uit de mond komt van de liefde. Het is erg. Laat het voor u niet nodig wezen. Dat degene die geroepen zijn om u te waarschuwen, u te nodigen voor de bruiloft, om u toe te roepen, vliet de toekomende toorn, dat ze straks moeten zeggen, met Christus, gij hebt niet gewild. Wijt het mij niet, o zondaar. Wijt het mij niet, mijn vrienden. Als je verloren gaat. Als er iets is wat ik kan doen om u toch te bewegen, zegt u het me dan. En als ik niet meer kan doen, ben ik vrij van uw bloed. Ik vind het ontzettend erg. Ik wil het ook niet. Maar laat het er nou niet op aankomen. Bekeert u. Nu het nog kan. We eindigen. Laat zulke dwang toch voor ons niet nodig wezen, Heer. Want wie u verlaat heeft smart op smart te vrezen. Maar wie op u vertrouwt, op u alleen ziet zich omringd van uw weldadigheid. O Heer, heb dank voor uw woord. Dank voor dit diepe onderwijs dat we allemaal, ook ikzelf, mochten krijgen vanavond, Heere. Beproef mij, toets mijn gangen. Doorgrond al mijn verlangen. En stel mijn oogmerk in de dag, o Heer. En dan staan en zitten wij hier voor uw aangezicht, vol zonde, vol schuld. En uw kinderen zitten hier vanavond en die moeten zich wegschamen en zichzelf afkeuren. Maar één ding is het toch. Zie in mijn hart, Heere, de liefde die u er zelf in legde. Zie in mijn hart, Heere, de haat tegen de zonde die ik toch doe. Geef dan, alstublieft, dat onze hoofden mogen opgeheven zijn. Dat er een verlangen geboren mag worden. Om straks eeuwig bij u te zijn. Om u te zien. Aangezicht tot aangezicht, Heere, gedenk de onbekeerde. Grijp ze toch, o Pinkstergeest. Hoe kunnen we onder zo'n woord onbekeerd blijven? Het kan niet, Heere. Wil radicaal werken. Wil bekeren. Nu het nog kan. Brengt u ons veilig thuis, Heere. Mogen we elkaar de volgende keer weer ontmoeten? Geeft u ook dan weer opening? Geef ons ook dan weer richting? Samen maar steeds rondom uw woord te vergaderen. Het is toch waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn. Daar wilt u in het midden zijn, Heer. Dank u wel daarvoor. Ondanks ons. Amen. Laten we eindigen. om met elkaar te zingen. Psalm 25, vers 6. Wie heeft lust om de Heere te vrezen? Het allerhoogste en eeuwig goed. God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Het goed dat nimmer meer vergaat, zal hij ongestoord verwerven. En zijn God geheiligd zaad zal het gezegend aardrijk erven. Wie